Geweldig om vanmorgen weer in jullie midden te zijn, samen met Thea. Het is inderdaad dat ik al weer meer dan 15 jaar in Rotterdam ben. We zijn bezig met heel veel dingen in onze stad. Je ziet ook dat God dingen leidt. Ik ben de voorzitter van alle Rotterdamse gemeenten en we hebben al jaren een uitstekende relatie met elkaar. Maar de laatste tijd merk ik echt dat God allerlei evangelisten en predikers in ons midden brengt en ook stadbreed, waar veel zegen van is. We hebben afgelopen tijd een genezingscampagne gehad met Victor Emunieke en ik heb er onbedaarlijk van genoten om te zien hoe God werkt. En er staat nog veel meer op programma. Ik weet niet of je ooit wel eens van David Hathaway gehoord heeft. Dat is een man die in Oost-Europa ongelooflijk veel werk heeft gedaan, een jaar in de gevangenis ervoor heeft gezeten. En zelfs de premier van Engeland moest er aan te pas komen om hem weer vrij te krijgen. Die komt eind juni, begin juli in Amsterdam. In Rotterdam komt begin juni komt de opvolger van Reinhard Bonke. Die is ook geloof ik al 76. En heeft een jonge prediker ook als opvolger en die komt naar Rotterdam. Ik heb contact met Joyce Meijer. Die wil ook naar Rotterdam komen. Dus laat ze allemaal maar naar Rotterdam komen, geen probleem. Want er zijn nog minstens 500.000 mensen die Jezus gewoon niet kennen. En er is nog plaats voor gemeente zat. Het is ook leuk om te zien dat, ik heb vorige keer verteld dat ik word ook een dagje ouder. De bedoeling is dat ik volgend jaar met pensioen ga. Dus we zijn ook samen ervoor aan het bidden, Heer, wat wilt u met ons leven? Maar er komen ook allerlei dingen weer op mijn pad, waarin God gewoon een stuk leiding geeft. Bijvoorbeeld, omdat ik in commissie was, ben ik minder naar Hongarije geweest. Alleen het leuke is dat ik toch weer een uitnodiging uit Hongarije krijg. Dus ik ga met Pasen ga ik weer naar Hongarije. Nou Peter, ik ben er nog dankzij jou gekomen, jongen. 21 jaar geleden, 1991. En ik heb er echt zin in om de mensen daar weer te ontmoeten, Andras. En de gemeente daar en andere gemeenten te dienen. Dus God werkt op heel veel manieren. Thomas die heeft me vanmorgen gevraagd om in verband met Valentijnsdag, waar ook wat meer aandacht in de wereld aan wordt geschonken, om ook daarbij aan te sluiten. Nou, dat is mooi. Dus ik ga vanmorgen ook daar wat over zeggen, dat we van liefde geen spijt zullen krijgen. Als ik over liefde praat, dan is dat voor iedereen niet altijd hetzelfde. De wereld denkt er wel eens wat anders over dan dat de Bijbel erover zegt. Als we over liefde praten, denken we altijd meteen aan het huwelijk. Maar elk principe geldt ook voor de rest. Ik ben met Attie meer dan 27 jaar getrouwd geweest. En 1 april zijn wij alweer 12,5 jaar getrouwd. Dat is toch niet te geloven? De tijd gaat hard. Maar daardoor leer je samen met elkaar heel veel principes. En ik wil daar graag ook vanmorgen wat over delen. Alleen het valt me op dat het lijkt wel hoe ruwer de maatschappij wordt, hoe meer we zoeken het in het romantische, hoe meer we dingen zoeken bij een partner, maar die eigenlijk alleen maar bij God te vinden zijn. Want als we echt willen weten wat liefde is, moeten we bij de bron van liefde zijn en dat is God zelf. Ik wil graag wat gaan lezen uit Efeze 5. Ik lees dat uit de nieuwe vertaling. Als je in je Bijbel kijkt, is de Bijbel opgedeeld in allerlei pericopen, zoals je dat noemt. Maar in de oorspronkelijke Bijbel is dat niet. Dus de vertalers die zetten altijd bij elkaar waar ze van denken dat bij elkaar hoort. Maar eigenlijk moet je het aan één stuk doorlezen. Daarom is het wel grappig ook dat de nieuwe vertaling, dat laatste vers van dat we de Heer moeten danken met psalmen en lofzingen, geestelijke liederen moeten zingen. En dan eindigt het dat we elkaar moeten onderdanig zijn in de vrezen van Christus. Maar de nieuwe vertaling die neemt dat heel grappig bij het volgende gedeelte. Vanaf vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen erkennen het gezag van uw man, als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, hebt uw vrouw, en terecht, zegt de herziene Statenvertaling er elke keer bij, je eigen man. He? Want de wereld heeft ervan gemaakt dat een vrouw onderworpen is aan alle mannen. Dat hadden ze gedroomd. He? Maar het is alleen aan je eigen man. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen. Haar te reinigen met het waterbad van het woord. Of zoals de nieuwe vertaling zegt, met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw, hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want het is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn en weer zijn eigen vrouw. En die twee zullen één lichaam of één vlees zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus in de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw, zijn eigen vrouw, moet lief hebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Dank u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heer, we willen ons hart voor u openen. Wilt u mij helpen om het zo uit te spreken dat u welgevallig is. Maar ook dat het ons hart raakt, Heer. We hebben allemaal ons ideeën erover. We hebben allemaal de dingen die waar we blij mee zijn, maar ook die ons gekwetst hebben, Heer. Maar geef u ons de genade er doorheen te kijken en u te zien vanmorgen. En naar uw stem te luisteren, Heer. Want als we over liefde praten, hebben we u zo nodig. Raak ons aan vanmorgen op een bijzondere manier. Dat niet alleen ons verstand geraakt wordt, maar ons hart, Heer. Leg uw hand op ons, in Jezus' naam. Amen. Als we met elkaar praten over liefde, dan is het belangrijk dat op een of andere manier we daar allemaal onbedaarlijk naar op zoek zijn. Dat hebben we allemaal gemerkt. Waarom wordt er al eeuwenlang altijd weer over liefde gepraat? Je zou zeggen, nou weten we het onderhand wel eens een keer. Maar we weten het nog steeds niet. En toch zijn we allemaal op zoek naar liefde. We hebben het allemaal nodig dat er iemand in ons leven is die ons ziet zitten. Die het gevoel geeft dat je van waarde bent. Iedere mens heeft het in zich dat hij bevestigd wil worden. En als je niet bevestigd wordt, ontbreekt vaak een belangrijke veiligheid gewoon in je leven. Alleen waar we allemaal ook heel gevoelig voor zijn, je wil niet alleen maar aanvaard worden om wat je doet. Want dat lukt meestal nog wel. Als iemand heel veel voor ons doet, dan zijn we hem heel erg dankbaar. Maar op een of andere manier is dat onvoldoende. We willen het idee hebben dat een ander van ons houdt om wie we werkelijk zijn. En dat hebben we nodig. Ik heb in mijn eigen leven gezien, als dat ontbreekt, dan ontbreekt een enorme basis in je leven waardoor je je veilig voelt. Alleen hoe komt het nou dat we allemaal zo onbedaarlijk op zoek zijn naar liefde? Waarom hebben we allemaal een enorme dorst naar liefde, die bijna niet te lessen is, maar we vaak bij de verkeerde aan het oplossen zijn? Nou, ik denk dat het komt omdat God liefde is. 1 Johannes 4 zegt, God is liefde. En vers 7, want de liefde komt uit God voort. God is liefde, hij was het. En hij zal het altijd blijven. Dus als je echte liefde wil leren kennen, moet je naar de bron toe gaan. Waar het vandaan komt. Degene die het bedacht heeft, dat probeer ik ook altijd. Als ik iets niet snap, dan ga ik altijd kijken naar wie heeft dat gezegd. Wat heeft hij ermee bedoeld? Wat was zijn intentie ermee? En dat is bij God exact hetzelfde. En onze God heeft een ongelooflijk vermogen om lief te hebben. Het is wonderlijk dat God al zo lang bestaat. We kunnen niet bedenken hoe lang. Maar van eeuwigheid. En dat hij altijd liefde is geweest. En dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest altijd één zijn in liefde. Maar omdat wij vaak in de wereld horen over liefde praten, denken we dat God ook zo is. Maar God is niet als wij. Wij moeten in ons leven naar God leren kijken en zeggen, Heer, zoals u bent, dat wil ik ook. Dus ik heb gewoon eens wat eigenschappen opgesomd van wat de liefde van God is. In de eerste plaats, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Ik vond het mooi in dat lied dat we dat zongen, dat het niks te maken heeft met wat ik doe, of wat ik niet doe, of ik het goed doe, of dat ik faal. Gods liefde wordt niet meer en die wordt niet minder. En dat is zo super, want bij mensen is dat niet zo. Heel vaak moet je bij mensen liefde verdienen. En als je in het oog van een andere doet zoals zij het graag willen, dan verdien je hun liefde. Maar we moeten eraan wennen, Gods liefde hoef je niet te verdienen. Gods liefde is gewoon niet te verdienen. Menselijke liefde begint altijd bij ons. Maar Gods liefde begint niet bij mij, die begint bij God. En dat is ook zo super, want als het bij mij moet beginnen, dan zijn er allerlei bezwaren. Maar werkelijke liefde begint altijd in het hart van God. God heeft ervoor gekozen, vrijwillig, om van ons te houden. Het was makkelijker voor hem geweest als hij het niet gedaan had. Weet je wat ook zo mooi is? Dat het is niet zo dat God pas van jou gaat houden op het moment dat je tot bekering komt. God hield al van jou voordat jij van hem hield. Jezus ging aan het kruis toen jij nog een zondaar was. Dus het begint altijd in het hart van God. En als u vanmorgen mensen zijn, hè, want die link moet je altijd weer trekken. Die zeggen, ik heb zoveel in mijn leven gemist. Begin dan niet bij jezelf. En begin dan niet bij een ander mens. Maar ga altijd naar God toe. Als de bron. Want zijn liefde hoef je niet te verdienen. Ik heb het wel eens gezegd. Dat principe leren we al heel jong. Hè? Je ouders zeggen altijd, ik hou van je. Als je precies doet wat ze zeggen. En ze zeggen nou nooit, wat hou ik veel van je als je net stierlijk vervelend bent geweest. Dus je kind leert als kind al, als ik doe wat mijn ouders zeggen, dan zeggen ze ik hou van je. En wij denken dat God ook zo is. Maar God is zo niet. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Het heeft niks met jou te maken. Het begint in het hart van God. In de tweede plaats, als God lief heeft, heeft hij geen dubbele bodem. Hij is onbaatzuchtig en belangeloos. 1 Korinthe 13 zegt in vers 5, hij zoekt zichzelf niet. Bij mensen is het vaak, je geeft liefde om liefde terug te ontvangen. En als je geen liefde terug ontvangt, dan houden we op met liefhebben. Maar dat komt omdat wij liefhebben vanuit de leegte van ons hart. En een ander moet vullen wat voor leegte er in mijn hart zit. Maar God heeft geen leegte in zijn hart. Dus God heeft mijn liefde ook helemaal niet nodig. Of wij nou van God houden of niet, daar wordt hij geen cent minder van. En dat is geweldig. Weet je waarom? Dus God heeft nooit de intentie, oh, ik zal ze maar liefde geven, dan gaan ze ook van mij houden. En dan zit hij lekker op zijn troon, zo lekker te kietelen in zichzelf. Oh, wat zingen ze in bed al toch weer mooi. Wat zeggen ze toch weer mooi, dat ze van me houden. Nee, heeft God niet nodig. God is niet van afhankelijk. Hij is belangeloos. God heeft geen leeg hart. God heeft zoveel liefde dat hij daarom ons als mensen geschapen heeft, dat wij erin mogen delen. Wat ook goed bij de liefde van God is, Gods liefde is persoonlijk. He? Gods liefde is, de Bijbel zegt wel dat hij de wereld lief had. Maar dan denken we zo gauw aan van nou die wereld, het zijn de geloven, we gaan al hard de 7 miljard naartoe. Nee, maar de Bijbel bedoelt, dat is de mensenwereld. Zijn liefde is persoonlijk. Gods liefde is niet alleen maar algemeen. Jij als uniek wezen mag delen in de liefde van God. En weet je, God had jou niet willen missen. Wat ook belangrijk is, Gods liefde wordt altijd zichtbaar gemaakt. De hele schepping is eigenlijk een toonbeeld van de liefde van God. Als je in de natuur bent, zoals de afgelopen tijd ook met de sneeuw en het ijs. En de bomen, als dat er allemaal net op ligt, dan zeg je, oh, wat is dat toch geweldig. Nou, dat heeft hij voor u en mij gedaan. Omdat hij zoveel van ons houdt. Maar Gods liefde is nooit meer te begrijpen dan wat Jezus in het kruis gedaan heeft. Romeinen 5 vers 8 zegt maar, God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus Gods liefde is zichtbaar. Heel vaak zeggen tegen mensen, ik geloof dat God liefde is, maar ik voel het niet. Nou, ik voel het ook niet altijd. Want mijn gevoelsleven is nog niet altijd dat het registreert hoe mijn werkelijke relatie met God is. Ik voel me wel eens beroerd, terwijl mijn relatie met God niet beroerd is. Dus als je zegt, ik voel de liefde van God niet, dan zeg ik, ja, dat heb ik ook wel eens, dat is niet zo. Maar Gods liefde is meer dan een gevoel. Gods liefde is een feit. En daarom, als je wil weten hoeveel God van je houdt, moet je altijd naar Golgotha gaan. Want het kruis van Jezus Christus, even kijken of het kruis er nog hangt, dat is het grootste bewijs van de liefde van God. Dus echte liefde wordt altijd zichtbaar. Onzichtbare liefde bestaat gewoon niet. Liefde die niet zichtbaar is, dat is geen liefde. Een ander facet van de liefde van God is dat God bereid is om offers te brengen. Echte liefde wil een prijs betalen. Die kijkt niet naar wat hem zelf brengt. Echte liefde geeft, geeft en blijft geven. En dat is bij onze God zo. Onze God is bereid geweest het grootste offer aller tijden te brengen door zijn eigen zoon. Had hij notabene één zoon en dan geeft hij hem over. We hebben één zoon, maar het idee dat je ene zoon, heb je er maar eentje van. En dan geef je die ook nog over om een ander te kunnen redden. Dat is ongelooflijk. Daarom, God zoekt niet zijn eigen belang. God denkt niet wat makkelijk voor hem is. Maar God denkt wat goed voor ons is, wat het beste voor ons is. Alleen wij moeten niet denken dat de liefde van God een beetje een zijbelige liefde is. Dat Gods liefde betekent dat hij alles maar goed vindt. 1 Korinthe 13 zegt dat de liefde dat niet blij is met onrechtvaardigheid. Maar dat hij blij is met de waarheid. En het klopt ook. God haat wat onrechtvaardigheid is. God omhelst wat goed voor ons is. En nog een facet, Gods liefde is emotioneel. Waarom worden wij emotioneel als we liefde ontvangen? Nou, dat hebben we van onze God. Kijk, het is niet altijd zo dat wij het goed registreren. Dus ik kan niet zeggen van als je niks voelt, dan heb je geen liefde. Want sommige vaders en moeders hebben nog nooit tegen hun kinderen gezegd, ik hou van je. Maar in 99 van de 100 gevallen houden ze wel van hun kinderen. Maar dat laten ze gewoon nooit merken, omdat ze dat niet kunnen. Maar Gods liefde is emotioneel. Als God aan jou denkt, wordt hij emotioneel. Dan kan hij gewoon niet op zijn troon blijven zitten in zijn uppie en net doen alsof er allemaal niks aan de hand is. Als hij aan jou denkt, wordt hij emotioneel. Nou, dat is dat wij als mensen op God lijken. Dus jij hebt hetzelfde verlangen wat in God te vinden is. Want God schiep ons uit liefde, door liefde en tot liefde. Ik hou er altijd van om te kijken hoe God met Adam omging voor de zondeval. Want voor de zondeval was voor Adam het al een feest om met God om te gaan. Gods liefde was alles wat hij nodig had. Ik lees nergens dat Adam problemen had met meerderwaardigheidscomplexen. Daar zat hij helemaal niet mee. Had hij nog nooit van gehoord, was hij ook niet mee bezig. Want God gaf hem alle liefde die hij nodig had. En dat is het punt, dat als God de liefde geeft die je nodig hebt, dan komt er ruimte voor een ander. Want wij denken vaak, als een ander van me houdt, dan gaat het goed met. Dat is helemaal niet waar. Als je in je eentje niet kan leven, dan kan je het helemaal niet met z'n tweeën. En wij maar denken, als die ander maar van mij houdt, dan komt het goed. Maar dat bestaat gewoon niet. Je kunt nooit uit de leegte van je hart een ander laten delen. Hoe lang de periode geduurd heeft dat God alleen met Adam gewandeld heeft, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Hij werd zo aangestoken door de liefde van God. Er kwam ruimte voor een mens die op hem leek. Eva. Zijn eigen soort. En wat een echtpaar. Niet in gevecht met elkaar. Geen competitiestrijd. Niet zitten te zeuren over rolbeschrijvingen. Wat jij nou moet doen en wat de ander moet laten. Hij vond echt niet Eva dat ze zat te emmeren. Joh, je moet een echte man zijn hoor. Jong. En Adam zat echt niet in zijn pastorale gesprek met zijn vrouw ermee bezig. Joh, ik vind dat je toch niet erg onderdanig bent. Daar hadden ze echt geen problemen mee. Daar dachten ze gewoon niet over na. En hoe kwam dat? Omdat de liefde van God hun hart verwarmde. En als de liefde van God je hart verwarmt, dan komt er ruimte voor een ander. Dan is er ruimte om uit te breiden, om nog veel meer liefde te geven. Want de mens is niet in de eerste plaats geroepen om liefde van een mens te ontvangen, maar liefde van God te ontvangen en dat uit te delen aan andere mensen. En als je aangesloten bent op de zee van Gods liefde, is er ruimte zat voor een ander. Maar als dat er niet is, dan hebben we een probleem. Wij denken vaak, als er dingen in ons leven misgaan, dat we bij mensen moeten zoeken wat we nodig hebben. Maar dan kan je lang wachten, maar zo werkt het gewoon niet. Want je moet altijd bij Gods beginnen. Alleen we delen allemaal, zegt de Bijbel, in wat er gebeurde bij de zondeval. Omdat de relatie met God verstoord werd, werd ook de relatie onderling verstoord. Daarom zie je in de hele Bijbel dat de relatie met God alles te maken heeft met mijn relatie met mijn medemens. En ook Petrus zegt dat mannen, denk nou niet dat je lekker stiekem lekker een goede relatie met God kan hebben als je ruw tegen je vrouw bent. Hij zegt dat kan gewoon niet. Als dat zo is, dan mankeert er wat in jouw relatie met God. We zijn bedelaars om liefde geworden. We willen van een mens krijgen wat we alleen maar van God kunnen ontvangen. We zijn altijd op zoek naar bevestiging. En dat is de reden dat we hebbers zijn geworden. Claimers zijn geworden. Bezitterig zijn geworden. De ander moet ons geven wat we nodig hebben. En een ander mens moet mijn wensen vervullen. Een ander mens moet aanvullen wat ik gemist heb in mijn leven. Maar dit is te omvragen om teleurgesteld te worden. Want wij leggen onze norm, onze lat zo hoog. Wij doen net alsof er nooit een zondeval geweest is. We doen net alsof alles nog precies is zoals het na de schepping was. Toen kon je inderdaad de lat hoog leggen. Maar dat is al erg lang achter de rug. Want door onze zonde, door de pijn die we oplopen, klampen we ons vast aan een ander. En we proberen te ontvangen wat alleen maar God ons kan geven. Alleen weet je wat het waardeloze is? We hebben allemaal hetzelfde probleem. Ik kan het wel van een ander mens verwachten, maar die heeft hetzelfde probleem als ik. Dat snapte ik vroeger ook niet. Ik was 21 toen ik met Attie trouwde. Ik had niet zo'n goede relatie, dat weet je, met mijn vader. En zij had ook geen goede relatie met haar ouders. Dus wat krijg je dan? Ja, dan verlang je ernaar dat de ander opvult wat jij in je leven gemist hebt. Maar als je dat nou alle twee hebt, nou heb je samen een probleem. Nou, dat is de reden ook dat wij zoveel over het huwelijk bezig zijn geweest. Niet alleen maar om erover te preken, maar omdat we er zelf achter wilden komen, wat zegt de Bijbel nou? Je denkt, die man die praat er altijd over. Ja, dat klopt, dat was ook nodig. Want je moet niet over dingen praten waar je geen verstand van hebt. Je kan een ander makkelijk allerlei dingen opleggen, maar als je niet weet waar het over gaat, zwam je gewoon. Dus wij zijn op zoek gegaan, maar wat zegt de Bijbel dan over liefde? Hoe moet het? Twee mensen die allebei op zoek zijn naar liefde en het bij elkaar zoeken en het bij elkaar willen vinden. Hoe moet je dat doen? En het is binnen de kerk toch precies hetzelfde. Als je pas hier in deze gemeente bent, dan denk je dat alle mensen blij zijn. En dan denk je dat alle mensen zo liefdevol zijn. Maar na 10 jaar dan denk je dat niet meer. Maar dat komt gewoon omdat wij onze lat te hoog leggen. Weet je, er zitten hier allemaal mensen die hetzelfde probleem hebben als jij. We lijden allemaal aan dezelfde ziekte. En we zijn allemaal geestelijk melaats. En we zijn allemaal op zoek naar liefde. En eigenlijk solliciteren we ernaar door met zoveel mensen bij elkaar te gaan zitten om teleurgesteld te worden. Had je niet gedacht, hè? Dus schrijf dat de volgende keer maar bij in Bethel. Wil je teleurgesteld worden? Kom bij Bethel. Ja, daar ga ik naar commissie. Nou, wij kunnen hetzelfde erbij schrijven. Wat voor gemeente je ook kiest. Jullie weten wel dat altijd mijn uitspraak was: je trouwt niet om gelukkig te worden, maar om gelukkig te maken. Nou, in theorie weten we dat allemaal. Maar waarom zijn we toch op zoek naar liefde bij de ander? Als ik dat doe, maak ik mij afhankelijk van een ander. En er is geen mens die mij kan geven wat ik nodig heb. Een ander kan namens God dingen doorgeven, maar uiteindelijk is er geen mens die de leegte in mijn hart werkelijk kan vullen. Nou, Stea bijna volmaakt, dus dat heb ik mazzel. Maar dan nog zijn er allerlei gebieden waar ze niet bij kan komen. En daar kan ze jaren mee bezig zijn en ze kan, als we het halen, 40 jaar getrouwd zijn. Maar dan redt ze dat nog niet. Want er zijn dingen in onszelf, daar kan onze partner daar ons niet in helpen. En het vervelende is, hè, je had het over afgoden. Weet je dat veel mensen van hun partner een afgod hebben gemaakt? Want die moet jou gelukkig maken. Die moet jou geven wat je gemist hebt. En dat lijkt liefde, maar het is gewoon geen echte liefde. Want als je alleen niet kan leven, kan het zeker niet met z'n tweeën. Als je geen vrede in jezelf hebt, omdat God je vrede is, hoe kan je dan een vrede met een ander leven? Bovendien, als je trouwt met elkaar, weet jij wel hoe het leven zich ontwikkelt? Ik kan niet garanderen dat als je op het moment dat je trouwt, dat je altijd een superrelatie tegemoet ging. He? Misschien ligt dat wel een beetje aan mijn taak, maar ik kom natuurlijk ongelooflijk veel in aanraking met mensen die heel van een probleem in hun relatie hebben. En daarom ben ik ook gaan begrijpen, we hebben onze perceptie gewoon verkeerd. Wij zoeken het bij een mens en het is per definitie gedoemd om te falen. Weet je, want mijn geluk gaat dus van een ander afhangen. Weet jij veel wat je partner doet als die ouder wordt? Wat moet je dan als je man aan porno verslaafd is? Moet jij dan als vrouw ongelukkig zijn? Wat heel veel gebeurt. Dat vrouwen dood ongelukkig zijn en eronder lijden. Maar is niet goed. Zo heeft God het niet bedoeld. Waarom moet jij ongelukkig zijn? Omdat je vrouw altijd domme dingen over je zegt. Ik heb al eens gezegd, John Wesley had een verschrikkelijk mens. Die praten altijd waar een ander bij was, stom over de eigen man. Nou, het zou je gebeuren dat overal waar ik kom, dat Thea meteen domme dingen over mij gaat zitten zeggen. Het zou je maar gebeuren. Maar als jouw geluk afhankelijk is van je partner, dan heb je een probleem. Daarom vond ik dit plaatje, is dat niet mooi? Die man, heb je, zie je goed, zijn benen zijn eraf. Totaal afhankelijk. En als je als vrouw dan nog zo, want dat is niet fake, dat zie je gewoon. De liefde die straalt eraf, daarom vind ik het een geweldig plaatje. Als je dan toch nog van je man houdt. Niet omdat hij doet. En niet omdat hij zoveel gezellig met je naar de film gaat. Maar gewoon om wie hij is. Is dat niet geweldig? Maar dat kan alleen als jouw geluk niet afhankelijk is van je partner. Vaak stappen wij in het huwelijk met allerlei verkeerde verwachtingen. Ze zijn opgebouwd via de televisie. Alleen romannetjes. Maar ook het voorbeeld van je ouders. Hè? Je wil het anders doen dan je ouders. Maar wat dacht je van onze eigen fantasieën? Waarin we alles opbouwen en denken, zo hoort het, zo moet het. We zijn niet teleurgesteld van onze partner, maar het beeld wat we zelf hebben opgebouwd. Bovendien is het zo, als je pas een relatie hebt, wat doe je je best om de ander naar de zin te maken? Jongen, al moet je ervoor naar New York, dat doe je gewoon. Want Je maakt het naar de ander, naar de zin. Ik heb het wel eens gezegd. Je zegt, ik zou je wel op willen eten. Ja, maar over 10 jaar zeg ik, wat ik het gedaan had. Dat is echt grappig, dat zie je meteen. Hè? Als jongelui verkering krijgen, nou, ze doen me toch hun best. En ze zijn opeens aardig, vader en moeder. Die denken, tjo, wat is Jantje toch veranderd? Was Arend Jan veranderd? Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, hij heeft verkering. Hij doet zo zijn best om de beste man van de wereld te lijken. Maar er is geen relatie waar je wonden en je zonden zo in tot uitdrukking komen als in je meest intieme relatie. En misschien vindt u dat schijnheilig. Misschien heeft u ook wel gedacht, mijn partner is schijnheilig. Maar het is niet omdat hij schijnheilig is. Want er is maar één plaats. Waar wie die werkelijk is, waar het ook eruit komt. En weet je dat het eigenlijk een plus is? Want er is iemand die van je houdt. En iemand die van je houdt, niet alleen omdat je altijd een smile hebt, niet omdat je altijd lacht, maar ook als zondige dingen uit je leven openbaar komen. En dat hadden we niet gedacht, hè? En dat is van tevoren niet allemaal verteld, maar het is wel zo. Alleen de zonde van een ander brengt mij in problemen. Mijn onhebbelijkheden brengen Thea in problemen. Het roept in haar de zondigheid die in haar zit op. En als Thea dingen doet die mij kwetsen, roept dat in mij van alles boven. En dan denken wij, de ander, die is het probleem. Maar de ander is niet het probleem. Allemaal, we zijn niet beter dan een ander. Alleen, het is vaak makkelijk om te denken dat een ander het probleem is. Omdat we ergens toch een soort volmaaktheid verwachten die er gewoon niet is. Nou, dat is de reden ook. God weet wat hij doet, dat we een verbond met elkaar sluiten. Kijk, bij voetballers is het tegenwoordig zo, je sluit een contract. Nou ja, als je een beter contract kan vinden, dan Van Persie doet het zo goed bij Arsenal. Nou, als Barcelona of Real Madrid, als ze komen terwijl hij nog 1 jaar een contract heeft en die bieden hem zoveel, is die verdwenen. Wat is een contract? Maar God zegt gewoon, jullie trouwen, jullie hebben een verbond met elkaar, wat niet verbroken kan worden. En in goede en in kwade dagen hoor je bij elkaar. En daarom kun je inderdaad soms wel eens zeggen, ik hou van je, maar ik heb ook last van je. We hadden het over de rolverdeling onderling. Weet u hoe het zit tegenwoordig? Misschien dacht hij wel, zie je wel, hij leest nog altijd Efeze 5. Ja, dat klopt ook, dat is de Bijbel. Want je wil me toch niet zeggen dat Paulus dit gezegd heeft omdat hij een man van het Midden-Oosten was. Omdat hij vanuit zijn cultuur sprak. Want hij zegt heel gewoon dat wij als man en vrouw allebei onze plaats hebben. Daarom vind ik het wel leuk dat de nieuwe vertaling dat ene zinnetje daarbij neemt. Dat we elkaar moeten aanvaarden, het gezag van elkaar moeten aanvaarden, de plaats moeten aanvaarden die God een ieder van ons gegeven heeft. Want God heeft de man een bepaalde plaats gegeven en de vrouw een bepaalde plaats gegeven. Waarom is jouw man nou zo'n bink van een kerel? Ja, omdat hij op zijn taak berekend is. Sommige relaties klopt het niet helemaal, maar waarom heeft God een vrouw een bepaalde gevoeligheid gegeven? Nou, omdat er soms heel veel gevoeligheid nodig is om het in dienste van je man te stellen. Maar de wereld heeft ons gewoon wijs gemaakt. Ja, maar dat is onzin, jongens, je bent gelijk. Belachelijk. Je bent helemaal niet gelijk, je bent gelijkwaardig. Maar het is super dat er twee soorten zijn. Want er zijn zoveel dingen waarin je kunt zien, God heeft er zo goed over nagedacht. En God zegt gewoon, de man is erop gebouwd om de leider te zijn. Om het hoofd te zijn, om te beschermen. En de vrouw die is er, en BG zegt, om haar man onderdanig te zijn. Om het gezag van haar man te erkennen. Weet u dat ik nog nooit een relatie ben tegengekomen, mensen die dit in praktijk brengen, dat het een slecht huwelijk is. Maar al die mensen die vechten met elkaar, en bezig zijn. En alle dolle mina's. Jongen, jongen, wat een huwelijk. Want je kan vechten wat je wil. Maar Gods principes zijn nog altijd het beste. En het is niet omdat een vrouw minder is dan een man. Het idee dat je bij sommige partijen mag je als vrouw geen eens stemmen. En dan halen ze de Bijbel aan. Maar als vrouw ben je niet onderworpen aan alle mannen, maar aan je eigen man. Dit is echt zo belangrijk. Want men heeft ook in de christelijke wereld, ook binnen de kerk van Jezus Christus, net gedaan of je als vrouw aan alle mannen onderworpen bent. Dat hadden die mannen al gedroomd. Jullie weten nog wel, als Attie de zangdienst deed, deed ze dat altijd alleen als ik er was. En dat heb ik nooit tegen haar gezegd. Weet je waarom ze dat deed? Ze had zelf het principe meteen. Ik wil dat alleen doen als dikker is. Dat is mijn bedekking, dat is mijn bescherming. Zo wil ik functioneren. Heb ik dat er ooit wijs gemaakt? Is ze daar minder van geworden? Werd het daarin van de sloofje? Nee, natuurlijk niet. Mannen horen hun vrouw te beschermen. En dat heb ik ook moeten leren. Als ik mijn leven terugkijk, heb ik dat ook niet altijd gedaan, helaas. God heeft het goed. Alleen het leven is vandaag ingewikkeld. En dat besef ik ook. We praten vaak met de kinderen er ook over. Het leven is best ingewikkeld, want man en vrouw werken samen. En dat maakt het leven ook ingewikkeld. Wat is nou de rol voor de een? Wat is nou de rol voor de ander? Het is waar. Het is niet eenvoudig. Alleen ik zie bij veel huwelijken, er is gewoon een soort gevecht aan het plaatsvinden. Wie is de sterkste? En dan kom je in het probleem van de zondeval. Of je overheerst, of je wordt overheerst. Want Genesis 3 vers 16 zegt dat de vloek is over de vrouw, dat haar begeerte naar haar man uitgaat en dat hij over haar zal heersen. Nou, wie vindt het leuk dat er over je geheerst wordt? Wat is je antwoord als je overheerst wordt? Proberen dat jij het voor elkaar krijgt. Nou, dat is dus de oorzaak van heel veel huwelijksprobleem. Want uit angst overheerst te worden, ga jij het doen bij jezelf. Vroeger dacht ik, dit klopt niet, want in andere culturen zie je gewoon, dat zijn maar de macho's, jongens. Als je in Afrika denkt, die mannen. Als je de dagelijkse bezigheden in het gezin kijkt, weet je wie het voor het zeggen heeft? De vrouw. Want de man doet het openlijk. Die domineert en intimideert. Met de vrouw doet het vaak veel subtieler. Ze manipuleert. Ze controleert. Leuk plaatje, hè? Weet je, maar dit is het gevecht van de zondige mens. Wie is de sterkste? Maar als Jezus Christus in je leven komt en je als man en vrouw tot bekering komt, dan wil je niet meer verlagen tot dit soort methoden. Want het stimuleert elkaar niet, het maakt elkaar kapot en het maakt je relatie kapot. Want de bedoeling is niet dat je de ander in je macht krijgt. En ik moet ook niet voor mijn partner denken, maar ik moet kijken naar mijn verantwoording die ik zelf heb. Ik kan niet voor de ander leven, ik kan geen beslissingen nemen voor de ander. Ik ben verantwoordelijk voor mijn keuze. En waarom moet ik overheersen? Waarom moet ik manipuleren? Waarom gebeurt het? Nou, omdat mijn ego te groot is. En er moet van alles nog vanaf. En dat is bij ons allemaal zo. Of het nou een manipulerende of een dominerende ego is, het blijft altijd een ego. Ook een belangrijk punt is, liefde en vrijheid horen bij elkaar. Je kan alleen maar echt lief hebben als je vrijwillig lief hebt. Want liefhebben is niet onder druk van de partner zeggen, je moet van me houden. Zeg nou eens een keer dat je van me houdt. Waarom doe je dat? Liefde komt voort uit vrijheid. Alleen als je werkelijk vrij bent, kun je echt van elkaar houden. Snap, we hebben dat gezongen, hè, dat de Heer ons vrij maakt. En dat klopt ook helemaal. Als je een vrij mens wordt, kun je pas echt lief hebben. Dan heb je niet lief om van alles terug te krijgen. Je hebt niet lief om aan de ander te sleutelen. Maar het is gewoon, je bent zo'n vrij mens. Je kan echt lief hebben. Wat het antwoord van de ander ook is. En dat is Gods niveau van liefhebben. De agape liefde. Daarom om elkaar vrijwillig te kunnen liefhebben, kan er nooit de eis liggen naar de ander toe. Weet je, als je partner je dwingt om van je te houden, dan heb ik één goed woord van jouw huwelijk: gevangenis. Ik praat ook met mannen. En heel veel mannen voelen zich vaak ook zo. Dat ze in een gevangenis zitten. Maar waarom? Als de liefde de vrijheid heeft om te kunnen zijn de mens die je bent. En elkaar er ook in de kans te geven de mens die je bent om dat uit te drukken. Dan is een huwelijk geweldig. Want waarom moet ik de ander controleren? Weet je, intimiteit in een huwelijk ontstaat alleen maar als je vrijwillig van elkaar houdt. En dat moeten we leren. Want we zijn eigenlijk toch een beetje bang. En alle rotzooi die we gewoon in de wereld om ons heen zien, verstevigt het wantrouwen naar de partner. Het verstevigt de angst. Als de ander me maar trouw is. Maar weet je, vrouwen, je kunt nooit je man dwingen om je trouw te zijn. Hij zal alleen trouw zijn als hij er zelf voor kiest. Vanuit de vrijheid van God. En niet omdat hij door jou in de tang gehouden wordt. Want volgens mij heb jij een probleem. En daarom zegt de Bijbel in Romeinen 15 vers 7. Aanvaard daarom elkander zoals Christus u aanvaard heeft. Vaak leggen wij het probleem bij een ander. Maar dat is helemaal niet waar. Die ander is helemaal niet het probleem. Mijn onverdraagzaamheid is het probleem. Ik ben te veel op mezelf gericht. Want de ander is niet een verlengstuk van jouzelf. Ja, maar ik schaam me als een man zo stom zit te eten. Dan voel ik me schuldig. Volgens mij heb jij een probleem. Want waarom moet jij je schuldig voelen als je man gewoon niet weet hoe hij normaal moet eten? Dat kan je hem. En dan zeg je, ja, maar dat heb ik al 1000 keer gezegd. Ja, dat kan je nog wel 10.000 keer zeggen. Hij gaat niet anders eten omdat jij zo vaak zegt. Want dan denken veel vrouwen, als ik maar vaak genoeg tegen mijn man zeg dat hij zijn onderbroek in de wasmand doet, dan doet hij het wel een keer. Nou, ik weet niet hoe oud je wordt. Echt niet hoor. Echt. De ander is geen verlengstuk van jou. Je bent zelf een mens. En ik ben in de loop van de jaren gaan begrijpen, wij hebben van een huwelijk ook gewoon een verkeerde voorstelling gemaakt. Alsof als je trouwt, ja, dan merk je gewoon niet meer. Je bent één zijn is gewoon, ja, je ziet gewoon niet meer dik. En als je dik ziet, zie je Thea. Als je Thea ziet, zie je dikke Thea. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, als dat in onze relaties is, doe ik het hartstikke fout. Want de bedoeling van de eenheid is niet dat je persoonlijkheid kwijtraakt. Weet je wat de bedoeling is? Dat Thea, omdat ze met mij getrouwd is, meer dan ooit haar persoonlijkheid eruit komt. En dat is bij mij precies hetzelfde. En wij maar denken, ik moet opgaan in de ander. Ik mag mijn eigen ideeën niet hebben. Ik mag er niet meer. Meningsverschillen mag echt niet, want we moeten één zijn. Belachelijk gewoon. Echt waar. De ander is geen verlengstuk van jou. Weer een uitspraak die de oudgedienden onder ons van mij wel kennen. Je trouwt niet om de ander te veranderen. Want dat is wat vaak gebeurt. Jij denkt, als die met mij getrouwd is, dan zal die wel veranderen. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt een te hoge pet op van jezelf. Dat is gewoon niet waar. Het wordt alleen maar erger. Weet je, er is maar één ding waarom jij met die ander trouwt. Omdat je zoveel van hem houdt. Dat is de enige reden. Maar niet om te veranderen. Als jij vandaag je al ergert, groen en geel. Weet je wat dan ik dan tegen jonge mensen zeg? Uit elkaar die hap. Dat meen ik echt. Ja, als ik zie dat, komen ze bij me met allerlei dingen. En ze ergeren zich aan mij. Ik kan dat niet verdragen. Ik zeg, volgens mij heb jij niet de goede. Want als je het nu al doet, straks word je helemaal gek. Want dan ben je 24, tenminste 24 uur, ook tegenwoordig niet meer. Maar je bent in ieder geval heel veel bij elkaar. Weet je wat wij moeten doen? We moeten de verantwoording voor ons eigen leven nemen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen persoonlijkheid. En daarom, christenvrouwen, ga dan niet vroom zitten bidden. O Heer, verander me man. Want dan luister je toch niet naar die domme gebeden. Weet je wat een betere gebed is? O Heer, help me om zo dicht bij u te blijven dat ik mijn man kan loslaten. Wij blijven niet stilstaan bij wat de ander fout doet. De enige mens die je veranderen kunt, dat ben jezelf. Er zijn nog nooit dingen in mijn leven veranderd, omdat een ander met pistool op de borst staat, nou moet je veranderen. Zo werkt dat niet. Weet je wanneer je wil veranderen? Als jij eraan toe bent. Als jij zegt, ik wil veranderen. En het kan soms lang duren. En bij sommigen nooit. Maar wij moeten niet de fout maken dat wij denken, we zijn getrouwd om die ander eens even aan de ander te sleutelen. Ja, maar ik bedoel het zo goed. Ja, daar gaat het niet over. Jij doet wat God alleen maar kan. Wij nemen vaak de taak van God over. We hebben geen vertrouwen in de Heilige Geest. We geloven gewoon niet dat de Heilige Geest in staat is een ander te veranderen. Reken maar van Jesse dat je kan. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven van een vlinder, een cocon van een vlinder. Als je een cocon van een vlinder hebt, die moet je ook niet opensnijden met een Stanley mes. Want dan is die vlinder die is er wel uit, maar zijn vleugels zijn niet ontwikkeld. En dat is bij ons precies hetzelfde. Soms lijkt het liefde om een ander te willen helpen. Maar het is geen echte liefde door keuze voor een ander te maken. Stop met het redden van je persoon, van je echtgenoot. Neem de verantwoording voor je eigen persoonlijkheid. Weet je wat er anders gebeurt? Je wordt jojo van een ander. Dat is ook een leuk plaatje dat. Dat is een vrouw die heel graag wilde dat haar man blij met haar was. Dus alle kleuren haar en alle maten en soorten heeft ze uitgeprobeerd. Wat moet ik doen om aanvaard te worden? Maar je wordt een jojo van een ander. Laat een ander vrij. Want waarom moet dat allemaal? Weet je, een ander zegt altijd als ik mijn kleren heb, zegt, heeft Thea zeker voor je uitgezocht? Ik zeg, nee, dat doe ik zelf. En een keer komt ze wel zo als ik in een winkel ben. Ik zeg, Dick, dat is leuk. Ik zeg, ja, volgens mij wel. Ik zat eens even passen. Maar Thea zoekt mijn kleren niet uit. Dat doe ik zelf. Natuurlijk. Ik weet van sommige mannen die zeggen tegen een vrouw, als jij nou naar de winkel gaat, dit is echt historisch. En dan zei die vrouw, die zei tegen die winkelierster, ik heb een ongelukkige jongen thuis. Ik moet wat kleren voor hem uitzoeken. Mag ik daarna mee naar huis toe nemen? En als het niet past, dan komt het weer terug. Had ze het over de eigen man? Echt historisch. Is dit te gek? Gewoon dat je als man gewoon jezelf niet kan aankleden. Is echt waar, vrouwen, stop er eens mee om met je man naar de winkel te gaan. Laat hem zelf eens uitzoeken. Goed. Ik heb geen aandelen in Zoetermeer. Maar snappen jullie wat ik bedoel? Snap je, af en toe maken we er gewoon een lolletje over, anders wordt het veel te zwaar. Maar snappen jullie wel wat ik bedoel? Weet je, echte liefde is dat ik de vrijheid heb om de ander te laten zijn wie die is. Echte liefde is dat ik mijn vrouw de kans laat om de mens te zijn die ze werkelijk is. Dat is vrijheid. Dat is liefde. En anders is geen echte liefde. Dat lijkt liefde, maar het is geen liefde. En daarom als je naar dat plaatje, het volgende plaatje graag kijkt, dan zie je dat ook. Wij verwarren vaak dingen. Waar ben ik verantwoordelijk voor in mijn relatie met Thea? Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen karakter. Thea is verantwoordelijk voor haar eigen karakter. Maar weet je waar ik verantwoordelijk voor ben? Om haar behoefte, waar ze naar verlangt, te ontdekken en daarmee door God te laten gebruiken om dat te geven. En het is bij Thea precies hetzelfde. Ik heb bepaalde behoeften en God wil haar leiden om in mijn behoefte te voorzien. Maar dat moet je nooit als eis. Jij moet dat bij mij doen. Nee, dan praat je over andere dingen. Dus jouw karakter, dat is je eigen verantwoording. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Maar jouw verantwoording is om de behoefte van de ander, om dat te geven wat de ander nodig heeft. Daarom in een goed huwelijk praten we niet over rechten. Ja, maar je hoort nou eenmaal zo te doen. Want volgens Dick van Stingers ben jij het hoofd van het gezin. Je gaat in die stukken domme dingen doen. Als je man dat nog niet snapt, weet je wat jij dat in ieder geval doet. Dan ga jij in ieder geval doen wat de Bijbel zegt over de vrouw. En dan word jij een gelukkig mens. Want waarom zou jij ongelukkig worden? Omdat je man het verkeerd doet. Hallo? En veel mensen laten dat toe. Dat zie je gewoon. Die zijn diep ongelukkig. En dan denk ik altijd, ik zou die partner er wel eens bij willen zien. Maar weet je wat het probleem is? Die zijn de problemen van hun partner op hun nek genomen. En ze verliezen het geluk. Maar in een goed huwelijk praten we niet over onze rechten. Laat de ander los. Ja, maar ik schaam me kapot over de ander. Maar waarom moet jij je schamen als de ander zondige dingen doet? Waarom moet jij je man straffen dat je niet meer met hem vrijt, omdat hij naar een pornofilm heeft zitten kijken? Ja, maar ik wil niet in praktijk brengen wat hij net gezien heeft. Ja, stoer klinkt dat. Maar weet je wat je beter kan doen? Verlok je man gewoon. Met liefde. Hij denkt dat het in de porno ligt. Maar waar hij op zoek naar is, is echte liefde. Ja, maar bij ons, wij verschillen zo van mening. Ook een man die houdt ervan in zijn oude kloffie te lopen. Nou, geweldig toch? Maar als vrouw wil jij er graag netjes bij zijn. En als je dan met je man samen naar de samenkomst gaat. En heeft hij zijn oude kloffie aan. Wat zullen ze wel van jou denken als vrouw? Je denkt gewoon verkeerd. Als die man gelukkig is in zijn oude kloffie, laten we zijn oude kloffie lopen. Dan kan je wel een apenpakje aan willen doen, net als mij. Maar dat werkt toch niet. Echt waar. Stop er gewoon mee. Laat je partner los. Nog een paar dingen tot slot. We hebben Efeze 5 gelezen. Wat een voorbeeld is Jezus. Jezus had niet lief vanuit de leegheid van zijn hart. Maar Jezus heeft constant de resonans in zijn hoofd gehoord. Dat de Vader zei, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. In jou vind ik mijn welbehagen. Weet je, Jezus hing aan het kruis. Niet omdat hij dacht, als ik mijn leven geef, dan gaan ze van me houden. Maar weet je, Jezus ging aan het kruis voor jou en mij, omdat hij echt van ons hield. Wat een meester. Wat een heer. Weet je, het heeft me altijd geraakt dat je ziet dat als Jezus in het kruis hing, toen hij aan het kruis hing, nog oog had voor zijn moeder en voor Johannes. En hij snapt gewoon dat Maria straks zonder hem verder moet. Dus waarschijnlijk denk ik, dat moet bijna wel, dat Jozef al gestorven was. Anders had Jezus dat nooit gezegd. Want een zoon hoeft niet zijn vader te vervangen. Maar als er geen vader is, dus wat, Jezus ziet dat en hij overdenkt dat. En wat zegt hij tegen Johannes? Hij zegt, dat is je moeder. En hij zegt tegen Maria, dat is je zoon. Dat je daaraan denkt als je aan een kruis hangt. Dan moet je wel heel veel van mensen houden. Nou, en dat is wat Jezus zegt en wat Paulus hier in Efeze 5 zegt. Dat wij daarop moeten leren lijken om ons leven te geven. Onze liefde moet niet een beloning zijn voor het goede gedrag van onze partner. Maar onze liefde voor de ander moet er gewoon zijn altijd weer. En altijd weer. En de wereld zegt dat je gek bent, maar God zegt goed zo. Zo doe ik het ook. Zo heeft Jezus het plan van God gerealiseerd. En daarom, het geheim is niet om de juiste echtgenoot te vinden. Maar het geheim is om de juiste echtgenoot te zijn. En daar ben ik mee bezig. Want als je gaat kijken wie de beste echtgenoot voor jou is, de juiste echtgenoot, kan je er in de loop van de jaren een ander idee over krijgen. Dan moet je helemaal niet mee bezig zijn. Jouw taak is de juiste echtgenoot voor je partner te zijn. Vader, dank u vanmorgen. Heer, wat zijn we misvormd door alles wat de wereld biedt. En we denken dat zij het weten. Maar er is maar één die het werkelijk weet, en dat bent u. Heer, vergeef ons dat we soms met allerlei menselijke middelen een mooi resultaat proberen te fabriceren. Maar het slaat gewoon nergens op. Daarom dank ik u als we met u in aanraking komen, dat we met de bron van liefde in aanraking komen. En daarom zijn hier vanmorgen mensen waarop God dit principe opnieuw in je leven wil bevestigen. Als je vanmorgen begrepen hebt dat je niet langer bij je partner, maar dit geldt ook voor je vriend of je vriendin of je collega of je baas. Als je vanmorgen begrepen hebt dat je het niet bij een mens moet zoeken. Ga naar God toe. En zeg: vergeef me, Heer, dat ik bij mijn partner gezocht heb wat ik alleen bij u moet zoeken. Dat ik bij mijn partner gezocht heb wat mijn vader niet me gegeven heeft. Maar ik snap dat ik bij u moet zijn. En daarom bid ik u, Vader in de hemel, dat u gewoon, terwijl we gewoon in de zaal zitten, dat u de rijen doorgaat, Heer. Vul ons met uw liefde. Kom met uw liefde, Heer. Laat er zeeën van liefde ons hart aanraken op dit moment. Al die lege plekken, al die zere plekken, al die misvormingen, al de pijn. Heer, kom met uw liefde. Genees ons. Herstel ons. Heer, vervul de nood van ons hart, de behoefte van ons hart. Kom, Heilige Geest, want uw woord zegt dat door de Heilige Geest de liefde van de Vader in ons hart wordt uitgestort. Kom, Heilige Geest, en stort uw liefde in ons hart uit en raak ons aan. Heer, we willen niet langer andere mensen, niet alleen niet in ons huwelijk, maar ook binnen de gemeente, ook in onze familie, op ons werk, op school, waar we ook zijn, om het van een ander mens te verwachten. Heer, maar we willen bij u komen en zeggen: Heer, vul mij met uw liefde. Heer, en verander ons zo dat er zoveel ruimte in ons hart komt. Dat we zeggen: ik heb zoveel liefde, er kan nog zat bij. Zoals er mensen zijn die andere kinderen hebben geadopteerd omdat ze zoveel liefde hadden. Er kon nog een hoop bij. Zo is het bij u ook, Heer. U heeft miljoenen mensen geadopteerd. En er kunnen er nog miljarden bij. Omdat u zo'n groot hart heeft. En Heer, wilt u ons een groot hart geven. Wat lief heeft. Wat niet verwijt. Wat niet veroordeelt. Want niet het probleem bij de ander ligt. Maar gewoon zeg: Heer, vul mijn hart. Vader, ik besef als ik over deze dingen spreek, dat er altijd mensen zijn waar het zo ongelooflijk pijnlijk voor is. Heer, maar ik bid u dat ze het principe van u mogen leren in hun leven. Want u houdt van mens. Heer, ik bid u voor mannen die nooit geleerd hebben in hun leven wat het betekent om man te zijn. En in allerlei gebieden het zoek. Heer, maar wees hen genadig, Heer. Wilt u hen leren om werkelijk man en vader te zijn? Niet omdat hun vrouw zegt dat ze het hoofd van het gezin zijn. Maar omdat ze zeggen en zijn gaan begrijpen: u zegt het. En u zegt alleen die dingen die we ook kunnen. Maar mannen, als het in jouw leven zo is, dat je heel vaak je vrouw de verantwoording in je gezin hebt gegeven, de dingen die jij had moeten doen aan haar hebt overgegeven, bekeer je ervan. En zeg: God, wilt u het mij leren? Niet omdat ik onder druk sta, maar omdat u het zegt, Heer. Wilt u mij leren werkelijk hoofd van mijn vrouw en van mijn gezin te zijn? Vader, ik bid u voor vrouwen die diep verwond zijn geraakt. En allerlei dingen die ze tegengekomen zijn in hun leven. Waar ze vinden dat hun partner niet geeft waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. Maar wees deze vrouwen genadig, Heer. Kom met uw liefde. Laten het vrouwen worden die op God hopen, net als Sara. Heer, genees hen. En maak u vrolijk en blije vrouwen van hen. Wat hun man ook doet en hoe ze ook functioneren. Maar maak er blije en vrolijke vrouwen van. Heer, we willen bidden voor elkaar, ook binnen de gemeente. Want binnen de gemeente is exact hetzelfde. Vergeef ons, Heer, dat we vaak van elkaar verwachten wat we zelf ook niet geven. Heer, Maar binnen de gemeente mogen we leren om lief te hebben. Zoals 1 Thessalonicens dat zo mooi zegt. Dat we van u geleerd hebben om elkaar lief te hebben. Heer, ik bid voor deze gemeente. Dat die overloopt van liefde voor elkaar. Dat iedereen in Boskamp en omgeving weet. Daar houden ze echt van elkaar. Vader, ik bid u voor jonge mensen. Die op zoek zijn naar een eigen persoonlijkheid wie ze zijn. Heer, leren al vroeg het geweldige principe te ontdekken. Dat u gewoon niet zonder hen wil leven. En vul hen met uw liefde. Raak hen aan, Vader. En dat het mooie mannen en vrouwen mogen worden. Die geen verkering zoeken omdat ze zo ongelukkig zijn. Maar naar een relatie verlangen omdat ze zoveel liefde hebben. Dat ze het kwijt willen. Vader, ik bid u voor mensen onder ons die alleen zijn. Om wat voor reden ook. Omdat ze gescheiden zijn. Anderen die nooit getrouwd zijn. Heer, wees hen genadig dat vanmorgen er niet extra zout in hun wonden wordt gesmeerd. Maar dat u hen de genade geeft om te kunnen leven. En genees hen, Heer. Raak hen aan. Heer, ik bid u voor mensen die ongetrouwd zijn, terwijl ze eigenlijk zo graag getrouwd willen zijn. Heer, wilt u bij hen zijn. En u bent ook daarin een God van wonderen. U kan alles, Heer. Heer, en als het goed voor hen is, wilt u op een wonderlijke manier mensen bij hen brengen, wat niemand had kunnen bedenken. Heer, want ook dat is soms een nood. Ziekte kan een nood zijn, maar ongetrouwd zijn ook. Wees hen genadig, Heer. We willen als kerk anders denken. Heer, ik bid u voor mensen die gescheiden zijn en bijna niet meer durven aan een nieuwe relatie te beginnen. En als het mag volgens de Bijbel. Heer, wilt u wonder in hun leven doen. Dat ze niet verpieteren. Maar dat gelukkige mensen zijn. Heer, ik bid u voor de ouderen onder ons. Die vaak al een heel leven achter zich hebben. Heer, wilt u de ouderen gebruiken. Om anderen tot een zegen te zijn. En hen te helpen te leren. Hoe goed uw woord is en hoe goed uw principe is. Heer, daarom wil ik al deze kostbare mensen aan u opdragen. Heer, en wilt u al mijn beperkte woorden gebruiken om tot het doel te komen wat u heeft. Dat we veranderen. Dat we meer op Jezus gaan lijken. Heer, en ik verlang ernaar dat de wereld, dat die binnen kan komen. En dat ze binnen Bethel kunnen zeggen, jongen, jongen, ik wist niet dat huwelijken zo geweldig zijn. Wilt u ook daarin wonderen doen, Heer? Ik bid u voor mensen vanmorgen. Ik ervaar dat ook, er zijn mensen die hebben eigenlijk, je bent niet gescheiden, maar het scheelt niet veel. Want in je hart heb je het opgegeven. Maar God wil je vanmorgen aanmoedigen niet op te geven. Maar zoek het niet langer bij een partner. Maar laat de zeeën van Gods liefde in je hart binnenkomen. Geef het niet op. Heb je partner lief. Misschien ben jij de enige partner, de enige mens die ooit in het leven van de ander bewezen heeft trouw te zijn. Je hebt geen makkelijk leven. Maar God is je dankbaar dat je niet jezelf zoekt, maar dat je dienend wil zijn naar de ander toe. En de Heer moedigt je aan om door te gaan. En hij zal je de genade geven om het te kunnen. Heer, ik bid je voor Boskoop en omgeving. Heer, laat er niet alleen de fake van Valentijnsdag zijn in zoveel gevallen. Maar dat er een diepe zucht en verlangen naar liefde is. Dat die altijd bij u uitkomt. Heer, doe wonder in Boskoop. Doe wonder in deze omgeving. Als een God van liefde die ons aanraakt. Mensen, ik heb in het algemeen gebeden. Omdat ik dat in mijn hart heb. Maar dat is niet omdat God geen oog voor jou heeft. Maar misschien juist wel. Want er zijn dingen waar je misschien niet mee naar voren had gekomen, omdat je dat niet durft. Maar gewoon op jouw plaats, geloof dat God vanmorgen een werk in je doet. Als je naar huis toe gaat, ga God eens zoeken. En als je het niet overdag kan, doe het in je slaap. Want God kan zelfs in je slaap je genezen. Maar ga ermee naar God toe. En we zullen mooie mensen worden. Tot eer en glorie van Jezus' naam. Amen.